Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen het uit Psalm 68, het 16e vers. Gij koninkrijken zingt Gods lof. 68 en daarvan het 16e vers. U zal worden voorgelezen uit de profetie van Jesaja en daarvan het 32e hoofdstuk. Ik herhaal Jesaja 32. Eerst echter luisteren we naar een gedeelte uit de Nederlandse geloofsbelijdenis en wel de artikelen 30 en 31. Artikel 30 en 31 van de Nederlandse geloofsbelijdenis.
Van de regering der kerk door kerkelijke ambten. Wij geloven dat deze ware kerk geregeerd moet worden naar de geestelijke politie, regering, die ons onze Here heeft geleerd in zijn woord, namelijk dat er dienaars of herders moeten zijn om Gods woord te prediken en de sacramenten te bedienen. Dat er ook opzieners en diakenen zijn om met de herders te zijn als de raad der kerk, en door dit middel de ware religie te onderhouden en te maken dat de ware leer haar loop hebben. dat ook de overtreders op geestelijke wijze gestraft worden en in de toom gehouden, opdat ook de armen en bedrukten geholpen en getroost worden, nadat zij van noden hebben. Door dit middel zullen alle dingen in de kerk wel en ordelijk toegaan, wanneer zulke personen verkoren worden die getrouw zijn, en naar de regel die de heilige Paulus daarvan geeft in de brief aan Timotheus. Van de dienaars, ouderlingen en diakenen, wij geloven dat de dienaars des woords Gods, ouderlingen en diakenen, tot hun ambten behoren verkoren te worden door wettige verkiezing der kerk, met aanroeping van de naam Gods en goede orde, gelijk het woord Gods leert. Zo moet zich dan een iegelijk wel wachten door onbehoorlijke middelen zich in te dringen, maar is schuldig de tijd te verwachten dat hij van God beroepen wordt, opdat hij getuigenis hebben van zijn beroeping, om van haar verzekerd en gewis te zijn dat ze van de Heere is. En aangaande de dienaars des woords, in wat plaats dat zij zijn, zo hebben zij eenzelfde macht en autoriteit, zijn al te gade dienaars van Jezus Christus, de enige algemene bisschop en het enige hoofd der kerk. Daarenboven, opdat de heilige ordinantie Gods niet geschonden worden of in verachting komen, zo zeggen wij dat een ieder de dienaars des woords en de ouderlingen der kerk in bijzondere achting behoort te hebben, om des werks wil dat zij doen, en in vrede met hen te zijn, zonder murmurering, twist of tweedracht, zoveel mogelijk is. Lezen wij nu Jesaja 32. Zie, een koning zal regeren in gerechtigheid, en de vorsten zullen heersen naar recht. En die man zal zijn als een verberging tegen de wind, en een schuilplaats tegen de vloed, als waterbeken in een dorre plaats, als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. En de ogen dergenen die zien, zullen niet terugzien, en de oren dergenen die horen, zullen opmerken. En het hart der onbedachtzamen zal de wetenschap verstaan, en de tong der stamelenden zal vaardig zijn om bescheidenlijk te spreken. De dwaas zal niet meer genoemd worden milddadig, en de gierige zal niet meer mild geheten worden, want een dwaas spreekt dwaasheid, en zijn hart doet ongerechtigheid, om huichelarij te plegen, en om dwaling te spreken tegen de Heere, om de ziel des hongerigen ledig te laten en de dorstige drank te doen ontbreken. En eens gierigaards ganse gereedschap is kwaad. Hij beraadslaagt schandelijke verdichtselen om de ellendigen te bederven met valse redenen en het recht als de arme spreekt. Maar een milddadige beraadslaagt milddadigheden en staat op milddadigheden. Staat op, gij geruste vrouwen, hoort mijn stem. Gij dochters die zo zeker zijt, neemt mijn redenen ter oren. Vele dagen over het jaar zult gij beroerd zijn, gij dochters die zo zeker zijt, want de wijnoogst zal uit zijn, er zal geen inzameling komen. Beeft, gij geruste vrouwen, wees beroerd, dochters die zo zeker zijt. Trekt u uit en ontbloot u en gort zakken om uw lendenen. Men zal rouw klagen over de borsten, over de gewenste akkers, over de vruchtbare wijnstokken. Op het land mijns volks zal de doorn en de distel opgaan, ja, op alle vreugdehuizen in de vrolijk huppelende stad. Want het paleis zal verlaten zijn, het gewoel der stad zal ophouden. Ofel en de wachttorens zullen tot spelonken zijn tot in der eeuwigheid. Een vreugde der woudezels, een weide der kudden. Totdat over ons uitgegoten worden de geest uit de hoogte. Dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden, en het vruchtbare veld zal voor een woud geacht worden. En het recht zal in de woestijn wonen. En de gerechtigheid zal op het vruchtbare veld verblijven. En het werk der gerechtigheid zal vrede zijn. En de werking der gerechtigheid zal gerustheid en zekerheid tot in eeuwigheid. En mijn volk zal in een woonplaats des vredes wonen. En in welverzekerde woningen en in stille, geruste plaatsen. Maar het zal hagelen waar men afgaat in het woud. En de stad zal laag worden in de laagte. Wel gelukzalig zijt gij, lieden, die aan alle wateren zijt. Gij die de voet van de os en van de ezel derwaarts heen zendt.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 72 en daarvan de versen 1, 2 en 3. Geef Heer de Koning uw rechten. 72, 1, 2 en 3. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. De Heer zegene u en uw gaven. Gemeente, we staan vanavond een ogenblik stil bij Jesaja 32 en we lezen daarvan de eerste twee versen. Zie, een koning zal regeren in gerechtigheid en de vorsten zullen heersen naar recht. En die man zal zijn als een verberging tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed, als waterbeker in een dorre plaats, als een schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. We beluisteren in deze tekst en deze hoofdstuk de enige schuilplaats tegen de vloed. Dus de enige schuilplaats tegen de vloed, of de schuilplaats die God heeft aangewezen. En we letten in de eerste plaats op een beloofde koning, in de tweede plaats op een ernstige oproep, en in de derde plaats staan we stil bij de krachtige werking van Gods geest. We letten dus op de enige schuilplaats tegen de vloed. En we letten in de eerste plaats op een beloofde koning, vers 1 tot en met 8. We letten in de tweede plaats op een ernstige oproep, vers 9 tot en met vers 14. Staat op, beeft, enzovoorts, lezen we in hoofdstuk 32 vers 9. En tenslotte staan we stil bij de krachtige werking van de geest, vers 15 en verder, totdat over ons uitgegoten worden de geest uit de hoogte en wat er verder volgt. Ga dus over de enige schuilplaats tegen de vloed, in de eerste plaats een beloofde koning, in de tweede plaats een ernstige oproep en in de derde plaats de krachtige werking van de geest. Wee, wee. Zo hebben we uit de voorliggende hoofdstukken gehoord en daarin gelezen. Kijk maar in hoofdstuk 31. Wee degene die in Egypte om hulp aftrekken. Kijk maar in hoofdstuk 30. Het eerste vers. Wee de kinderen die afvallen, spreekt de Heere, om een raadslag te maken, maar niet uit mij. De hoofdstukken 30 en 31 zijn zeer waarschuwende hoofdstukken. Het volk dat is in nood, het volk van Juda. En in die nood heeft men de toevlucht genomen tot Egypte. Niet tot God en niet tot het verbond van God, maar tot Egypte, de grootmacht van die dagen. En men zoekt hulp bij Egypte tegen de oprukkende Assyriërs. Jesaja wordt door God erop uitgezonden om het volk voor die politiek van verkeerd vertrouwen op Assyrië te waarschuwen. Deze profetieën in hoofdstuk 30, 31, 32, 33 zijn waarschijnlijk allemaal uitgesproken zo ongeveer 702 voor Christus. Een jaar later ligt Sanherib, de grote Assyrische koning, voor de poorten van Jeruzalem en hij heeft grote delen van Juda veroverd en hij zal nu ook Jeruzalem gaan veroveren. De stad verbranden, de tempel verwoesten, net als twee eeuwen daarvoor Samaria verwoest werd door de Assyriërs. Zo ook lijkt het erop dat nu ook Jeruzalem door Sanherib en zijn opvolgers zal worden verwoest en de Joden zullen worden gedeporteerd naar het tweestromenrand, het huidige Irak. Een bange toekomst dus. En de profeet die waarschuwt tegen verkeerd vertrouwen. Hoofdstuk 30 en 31. In hoofdstuk 32 en 33 horen we echter een andere toon. Het is net alsof de profetie nu een ander element van Gods openbaring wil benadrukken. En daarom begint hoofdstuk 32 niet met het woordje wee, maar met het woordje zie. Zie, een koning zal regeren. En dan moet u dat in de allereerste plaats natuurlijk lezen in het jaar 702. Die oprukkende Assyrische macht, dat volk wat in paniek vlucht naar Egypte en van alles en nog wat bij elkaar schraapt om zich te verdedigen, en wat eigenlijk amper middelen heeft om zich tegen die grootmacht te verdedigen. Een wanhopig volk, een grote dreiging en de ondergang die aanstaande is. De profeet waarschuwt, wee, wee, steun niet op Egypte. Want Egypte zal alleen maar groot zijn in niks doen, in stilzitten. U kunt er veel voor betalen, maar ze steken geen hand uit om u te helpen. Dat is ook wel gebleken. Het was allemaal nutteloze politiek die hooguit een veel geld heeft gekost, maar verder niks. In dit hoofdstuk gaat de profeet erop wijzen dat er hulp is, niet bij aardse machten, maar bij de grote legermacht van de Almachtige God. En daarom begint dit hoofdstuk met een profetie van een koning. Zie, een koning zal regeren in gerechtigheid en de vorsten zullen heersen naar recht. In de eerste plaats natuurlijk wordt hier bedoeld, historisch, hoe ondanks alles toch Hiskia, hoewel de Assyriërs oprukken, als koning over Israël zal regeren. Ook nadat de Assyriërs Jeruzalem hebben belegerd, zal hij als koning regeren. De Heere zal zorgen voor het huis van David. De Assyriërs zullen Jeruzalem niet verwoesten. Dat is in de eerste plaats de historische betekenis van deze profetie. We moeten altijd onthouden, die profeten hebben dingen gezegd over de toekomst, dingen voor hun tijd, dingen die ook voor de mensen van toen handen en voeten hebben gekregen. Maar deze profetie gaat natuurlijk veel verder, dat begrijpt u. Want Hiskia was een koning in de lijn van David. Hij was een theocratisch koning, een Davidisch koning. En er waren niet al die aardse koningen voorbeelden van Christus. Achas bijvoorbeeld was helemaal geen voorbeeld van Christus. En andere goddeloze koningen, Rehabiam bijvoorbeeld, en weer anderen die zich hebben verzet tegen de God van Israël, Joachim en Joachim en anderen. Maar in Hiskia zien we wel iets gestalte krijgen van die grote koning. En onze statenvertalers hebben daarom het woord koning in het Hebreeuws ook vertaald met een hoofdletter. Zie, een koning. Dit is een heilsprofetie die niet alleen betekenis had voor toen, in het jaar 702 en 701, wanneer Sanherib wordt verslagen. We kunnen het lezen in Jesaja 36 en 37. Maar dit heeft ook betekenis in de wat verdere toekomst. Uit dat geslacht van David zal een koning regeren in gerechtigheid. En de vorsten zullen heersen naar recht. Het is als ware alsof Jesaja tegen die bange mensen in Jeruzalem zegt: kijk, er komt een tijd. En daarvan is de overwinning straks van Sanherib door God een voorbeeld. Daarvan zal het regeren van Hiskia ook een voorbeeld zijn. Er komt een tijd dat er een koning zal zijn. Die zal regeren in gerechtigheid en naar recht. En dat niet onvolkomen, want Hiskia bleef een mens. Jozefat bleef een mens. David bleef een mens. Salomo bleef een mens. Wat heeft David, ondanks dat hij bekeerd was, geen erge dingen gedaan? Eenmaal komt er een koning, zegt Jesaja, die in gerechtigheid en volkomen naar recht zal regeren. We lezen hier dus een profetie van die ene unieke koning, waar we op Goede Vrijdag van gehoord hebben, de kruiskoning. Niet veel mensen hebben dat verstaan op Golgotha. Nee, de Joden niet. De meeste soldaten ook niet. Behalve de hoofdman, die had het in de gaten aan het eind van de dag door Gods genade. Discipelen, ja, ze wisten het wel, maar op dat moment verstonden ze het even niet. Laten we het zo zeggen, hun geloof functioneerde niet. Het leek net alsof het weg was. Er was wel iemand die het wel zag. En dat was de moordenaar. Want hij zegt tegen de Heer Jezus: gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Iemand die pas bekeerd was. Misschien nog één uurtje, een half uurtje. En die krijgt dan onmiddellijk een groot zicht in dat heerlijke koningschap van koning Jezus. Wij zouden misschien zeggen, klopt dat nou wel? Begint die man nou wel bij het begin? Maakt hij nou niet veel te grote stappen? U moet er maar om denken, gemeente, Als God begint te blazen in ons leven, dan snappen we er niks meer van. Nee, echt waar. Dan hebben we ons hele leven van de drie stukken gehoord. We hebben ons hele leven van de Heer Jezus gehoord. We hebben ons hele leven van de zonde gehoord. Maar als het realiteit wordt, dan gaat alles ondersteboven. En dan gaat het heel anders dan wij ooit hadden gedacht. Had u dat nou verwacht dat er op het kruis van Golgotha een moordenaar behouden werd? En dat die moordenaar een zuiver inzicht ontvangt in dat koningschap van Christus? Dat hij dus de discipelen al even voorbij was. Nou, dat hadden wij natuurlijk nooit verwacht. Nee, daarom, het is ook Gods werk. Het was ook helemaal niet mensenwerk. Want mensenwerk, dat klopt allemaal. Maar Gods werk, gemeente, dat kunnen wij nooit begrijpen. Daar kunnen we ons alleen maar over verwonderen. Jesaja gaat over die koning profeteren. Zie, een koning, Sions koning, de Heer Jezus Christus, die als profeet onderwijst, die als priester zichzelf offert en bidt, en die als koning over zijn kinderen heerst. En als we dan nog eens opnieuw dat eerste stukje van Jesaja 32 lezen, een profetie van de komende zaligmaker, de komende Christus, in zijn profetisch ambt. Wel, dan is het eerste wat opvalt in dit gedeelte, vers 1. Zie, een koning zal regeren in gerechtigheid. En dan kun je deze koning afzetten, vergelijken met al die aardse koningen. Nou, we zullen maar niet gaan vergelijken met goddeloze koningen. Ik noemde Agas al, Agab, Omri enzovoorts. Maar laten we nu deze koning eens vergelijken met de godzalige koningen. David, Salomo, Jozua, Josia, Hiskia, Jozefat. Weet u, dan moeten we ook van die godzalige koningen zeggen dat het toch zondige mensen waren en zondige mensen bleven. Wat heeft David niet een onrecht gedaan in de moord op Uria? Wat heeft Salomo niet een onrecht gedaan in de aanbidding van de afgoden? Wat heeft Jozefat niet een verkeerde dingen gedaan in zijn verbond met het huis van Agab? En zo kunnen we nog doorgaan. En kunnen we bij al die koningen dingen aanwijzen die hen bestempelen tot Adams zonen, Adams dochteren. En nu wordt hier een koning geprofeteerd. Die zal regeren in gerechtigheid. En de vorsten, de onderdanen van die koning, de engelen bijvoorbeeld, die zullen heersen naar recht. Gemeente, de Heer Jezus is een unieke koning. In hem is geen onrecht. Hij kwam naar de aarde. Nooit is hij ook maar enig moment afgeweken van het pad wat God de Vader voor hem had uitgestippeld. Nooit heeft hij één zonde gedaan. Nooit heeft hij iemand weggestuurd die in zijn verlegenheid bij hem kwam. Dit is een koning, gemeente, uniek, enig. Er is onder de hemel geen andere naam door de welke wij moeten zalig worden. Alles heeft hij gedaan in overeenstemming met de eis van zijn vader en naar het goddelijke recht. Een koning zal regeren in gerechtigheid. Deze koning krijgt waarde als we onrecht vinden in onszelf, in ons hart en in ons leven. Dan gaat die koning dan voor het geloof oog schitteren. Want een volmaakte en een volkomen koning. Een unieke koning. Maar als we verder lezen, dan komen we nog wel een aantal dingen aan de weet als het gaat over deze koning. Want Jesaja zegt in het tweede vers, en die man zal zijn als een verberging tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed, als waterbeken in een dorre plaats, als de schaduw van een zware rotsteen in een dorstig land. En die man en die koning zal zijn, dat zal hij dus echt zijn. Zonder enige twijfel. Dat is zeker. Dat wordt hier beloofd. Een verberging tegen de wind. Een schuilplaats tegen de vloed. U weet allemaal wel, winden kunnen hard waaien. De Heer Jezus heeft het genoemd in de bergrede. Bij de wijze en de dwaze bouwer. Dat de wind zo hard waait dat het huis omvalt. Water kan opkomen met grote kracht in de regentijd. Als plotseling de rivieren stijgen en hoog opkomen. En het zand wegspoelt wat om en op de huizen, wat om de huizen ligt. En alles misschien door aardbevingen tot een val zou kunnen komen. De natuur kan een geweldige kracht uitoefenen. Dat wist men in het oosten. Dat weten we ook vandaag. Denk aan overstromingen. Denk aan aardbevingen en andere dingen meer. En die man zal een verberging zijn. Gemeente Jesaja bedoelt. In deze wereld is heel veel aan de hand. Er zijn grote boze machten die geweldig kunnen waaien en geweldig kunnen stormen. Machten waarvan Paulus zegt dat hij gevochten heeft met de wilde beesten. Machten die zich storten op de kerk des Heren om die te verwoesten en te vernietigen. Machten die op allerlei manieren op een verwoestende en ingrijpende manier bezig zijn. En als wij die machten bezig zien in de Bijbel, als we die machten bezig zien in de geschiedenis, dan zou ons de angst om het hart slaan. Wat blijft er dan van de kerk over? Denk eens aan de macht van de islam, die heel de kerk uit Noord-Afrika heeft weggevaagd. Denk eens aan de macht van de islam, die heel de christelijke kerk uit Klein-Azië, het huidige Turkije, heeft weggevaagd. Daar heeft vandaag de dag de islam in de meerderheid van de harten van de mensen. Wat is die macht van een valse, verkeerde godsdienst groot geweest tot op de dag van vandaag. Wat heeft de duivel machtige instrumenten, ook in onze tijd, in onze samenleving. Denk eens aan de enorme weelde waarin we allemaal delen. En hoe kan dat ons verbinden aan de aardse dingen, aan dit aardse leven en aan de genoegens en het genot van deze wereld? Gemeente, een mens is niet geschapen voor dit leven. Hij is geschapen voor de eeuwigheid. De duivel probeert maar één ding. En dat is de eeuw van deze wereld in ons hart te leggen. Zodat er geen plek is voor de dingen van de eeuwigheid. Zodat we het eng vinden om over ons sterven na te denken. Om erover na te denken wat er met ons zou gebeuren als we morgen niet meer leven. Ja, dat zou toch wel een depressief makende gedachte zijn. We hebben allemaal ervaren in de achterliggende week dat het plotseling eeuwigheid kan zijn. Zullen we daarmee rekenen, gemeente? Zullen we daarover nadenken? Zullen we erbij stilstaan? Kan eeuwigheid zijn? Een paar weken terug in Barneveld, het kind van de familie van Dongen. Weer een paar weken terug in Hartskamp, een jongen van een jaar of 13, 14. En in deze week een dochter van dominee Zondag, 's morgens de deur uit en 's avonds eeuwigheid geworden. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Dat is het leven. Zo kwetsbaar is ons leven. Zo gevaarlijk is ons bestaan. Elk ogenblik verkeren wij in doodsgevaar. We hebben hier vanmorgen ook gezeten met de rouwdragende familie en gemeente jong en oud. Het zou een groot voorrecht zijn als dat wat meer ging wegen in ons leven. Jongens, zul je erom denken, je moet God ontmoeten. De oude vromen hebben er voortdurend voor gewaarschuwd. Echt hoor, je hebt een nieuw hart nodig, want je zult God ontmoeten. Je begreep dat als kind wel niet, maar je wist wel, dat is zeer belangrijk, dat ik bekeerd word. Dat ik God moet ontmoeten En dat moet ons jongen, dat moet ons ouderen, dat moet ons oude leven stempelen. Opdat we de toevlucht leren nemen tot die man waarvan hier gesproken wordt in Jesaja 32 vers 2. En die man zal zijn als een verberging. Hij is een almachtige koning. Hij heeft de dood overwonnen. Er zijn in deze wereld machtige vijanden, de zonde. Waar kan die geweldig doordringen in ons leven? De duivel, wat is dat een verschrikkelijke mensenmoordenaar vanuit zijn beginsel. De wereld om ons heen, wat een verlokkingen en wat een trekkracht komt daaruit in een verkeerde zin. Maar de grootste en de machtigste, de onherroepelijkste vijand, het is de dood. De dood die door alle mensen is doorgegaan. Wij allen moeten geopenbaard worden. De rechterstoel van Christus is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En nu het grote geheim van deze man. Die eeuwige koning. Hij is de dood ingegaan. Stap voor stap is hij de weg ingeslagen naar de dood. Stap voor stap heeft hij ook die last van de dood gedragen, werd hij veroordeeld tot de dood, werd hij voorbereid op de dood aan het kruis, gemarteld enzovoorts, heeft hij gehangen tussen de hemel en de aarde, werd hij verzocht door de duivel, heeft de zonde last op hem gedrukt en heeft hij tenslotte, na ongeveer 6-7 uren aan het kruis gehangen te hebben, met zijn bloed voor de zonde schuld betaald en is hij gestorven en boog het hoofd. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Toen heeft hij de rekening betaald, heeft hij de dood overwonnen. En op de paasmorgen is het gebleken dat de dood niet meer over Jezus heerst. Een eeuwige, een levende koning. Unieke koning, de enige, de levende koning, die een bescherming is tegen de vloed. En dat brengt ons als vanzelf bij een derde gedachte. Want dan vertelt Jesaja ons in de versen 3 en 4, de ogen van degene die zien, zullen niet terugzien. De oren die horen zullen opmerken, het hart der onbedachtzame zal wetenschap verstaan, de tong van de stamelen of de stotterende die niet spreken kan, zal vaardig zijn. De ogen van de blinden die zullen zien, dat bedoelt Jesaja vers 3. De oren van de doven die zullen opmerken, de onbedachtzame die het niet weten, die zullen onderwezen en geleerd worden, en de stamelen, die dus niet meer uit hun woorden kunnen komen en overhoop liggen met zichzelf, die zullen spreken. Kijk, dat is nu een derde wat Jesaja profeteert over die koning. Een unieke koning. Een enige koning. Machtig om alle vijanden te verslaan, de levende koning. Is tegelijk ook een hele rijke koning. En daar moet ik ook even bij stilstaan. David had natuurlijk veel geld en veel knechten. Salomo nog veel meer. Maar die heeft er ook veel verkeerde dingen mee gedaan. Josia en Hiskia en anderen waren ook koningen met knechten, met vrouwen en onderdanen. Gemeente, de een wat meer, de ander wat minder. Soms deed men er ook nog verkeerde dingen mee. Hier hebben we een koning. Nee. Deze koning was tijdens zijn omwandeling niet rijk in aardse dingen. Hij had geen hoop goud en geld bij zich. Hij had ook niet een hele voorraad schapen. Hij had ook niet allerlei aardse middelen om mensen tevreden te stellen. Hoewel, bij hongerige mensen heeft hij brood uitgedeeld. 5000 mensen gevoed van een paar broden en een paar vissen. In moeilijke situatie heeft hij water in wijn veranderd, ter wille van 2 arme mensen in Kana. Het is wel een koning die wonderlijk helpt. Maar gemeente, deze koning is als die levende koning ook een rijke koning. Hij heeft geestelijke weldaden. Trouwens ook aardse weldaden. Want de hele aarde is van hem. En Gods kinderen zijn erfgenamen van God. En mede erfgenamen van Christus. Dus ze hebben geen karige koning. En ze dienen geen karige God. Hier zien we iets van de rijkdom die er ligt in deze koning. Gemeente, daar zouden we ook heel veel van kunnen zeggen. U worstelt misschien met de zonde in uw leven. Nou, hij heeft het enige middel om u van de zonde schuld te verlossen. En dat is zijn bloed. En dat is er overvloedig. Overvloedig genoegzaam voor de zonde van de gehele wereld. U worstelt misschien met het inwonende verderf in uw leven. Daar weet u toch van, hoop ik. Dat de meest beroerde persoon op deze wereld. Wie is dat eigenlijk? Wat is nou de meest beroerde persoon in deze wereld? Hebben u daar al eens wat inzicht in gekregen? Weet u daar al wat van? Moet u dan lang in de krant zoeken om die te vinden? Je hebt een hoop mensen, oh, ik weet wel iemand, en dan noemen ze bijvoorbeeld Holleder of iemand anders, waarvan je kunt lezen in de kranten die erge dingen hebben gedaan. Dat zal wel de ergste zijn. Gemeente, heb je 's ochtends wel eens voor de spiegel gestaan. Je wakker wordt, je staat jezelf te wassen, en kijk je naar iets in de spiegel. En weet u wat de Heilige Geest nou leert? Die meneer of die mevrouw die u daar ziet, dat is de meest beroerde zondaar van heel de wereld. Ja, dat is de meest armzalige, dat is de meest stumperige stakker van heel de wereld. Want als God ja zegt, dan roept hij nee. En als God zegt vooruit, loopt hij achteruit. En als God zegt kom, dan gaat hij weg. En als God zegt ziet, hier ben ik, dan is hij niet thuis. Zo ellendig is het nu met de mens, gemeente. En dat is ook het ergste van een zondaar. Dat hij nooit eens is met God. Dat hij steeds opponeert tegen God. Vindt u dat ook al de ergste zonde in uw leven? Of hebben u nog wel andere dingen? Dat u zegt van nou, maar kijk, ik heb dit en dat en ik dacht zo bij mezelf. Stop maar. Maar God maakt de mens eerlijk. En dan kom je zo in je armoede en in je schandaligheid terecht. Dat u niet kunt ophouden u te verwonderen van deze koning. Maar God, dat is een gevende God. Een God die deelt alleen maar uit u hoeft aan God niks te geven. God die wil aan ons geven. En nou weet u wat nou zo erg is. Dat wij het niet willen hebben. Maar God deelt uit. Een gevende God. En nu wil hij geven aan een arme ellende. Ja, die het niet meer weet. En dan deelt hij uit. Ogen zalf voor blinden, het gehoor voor doven, goud voor armen. En er is zo'n geweldige overvloed in deze koning. Nou, u kunt het heel de Bijbel doorlezen. U mag het al de Bijbelheiligen vragen. Maar in deze koning is geen gebrek. Is dat nou geen rijk evangelie voor een arme zondaar? Zitten nou ook zo'n beroerd mens in de kerk. Die allemaal minder wordt in zichzelf. Kijk, er zijn ook mensen die zeggen, ik vind het zo fijn om te geloven, want dan word ik allemaal beter. Nou, dat is een waangeloof. Het echte geloof, dat is dat u allemaal armer, allemaal minder wordt in uzelf. Niet praten, nee, dat u bent. De Heere, wat zal te wonder zijn, als ik nog thuis kom. Dat is toch een groot wonder, dat u er zo een wil omzien. En dat ware geloof, dat krijgt nog steeds meer de Heer Jezus nodig. Die krijgen dat nou in alles nodig. Kunnen ook niet meer bidden zonder de Heer Jezus. Kunnen ook niet meer preken zonder de Heer Jezus. Die kunnen ook niet meer nadenken zonder de Heer Jezus. En als ze hun arme medemens ontmoeten, dan vragen ze soms zomaar onverwacht. Zeg, ben u nou ook al bekeerd? En heb u nou ook al deel aan die zaligmaker? En als iemand dan ja zegt, kom vertel er eens wat van, hoe is dat nou gegaan, wat hebben u allemaal in die zaligmaker gevonden? En dan ben je blij als je af en toe eens iemand hoort en die ook vertelt wat hij nu in zijn ongeluk, in zijn diepe ellende, in die persoon van de middelaar heeft gevonden. En dan denk je, kom, Jozef leeft nog en is regeerde over gans Egypteland. Nou, dat is nu de koning waarvan Jesaja profeteert. En waar we ook over mogen preken. En hij wandelt in het midden van u als één die dient. En dan nog één ding. Ik ga nog steeds over die koning. En dan zegt Jesaja in vers 6 en in vers 7. De dwaas spreekt dwaasheid en de ongerechtigheid. En vers 7 is gierig, haar ganse gereedschap is kwaad. Hij beraadt haar schandelijke verdichtselen. Het recht. Als de arme spreekt, hij bederft het, een valse reden. Wat doet die koning nou ook? Kijk, die koning ziet het kwaad. En hij gaat dat kwaad bestraffen, veroordelen. Hij is ook een rechtvaardige koning. Hij is de unieke koning. Hij is de levende koning. Een rijke koning. Hij is een rechtvaardige koning. Ja. En dat doet hij hier al een beetje in de tijd. Want Paulus die zegt, geef het nou maar over indien die rechtvaardiglijk oordeelt. De christenen in de vroege kerk werden vervolgd en verdrukt. En dan moeten we er zelf maar niet op loslaan, zegt Paulus in Romeinen 12. Hij zegt, leg het nou maar gewoon neer in de hand van die rechtvaardige koning. En straks op de oordeelsdag, dan zal hij oordelen. En dat doet hij naar recht. Dus die kerk die wordt ook nog door hem beschermd, door hem bewaard. Nou, u voelt wel, gemeente, wat valt er van deze koning veel te vertellen. Maar ben u nu ook al een onderdaan van deze koning? Ja, dat is natuurlijk een hele belangrijke vraag. Voor jongeren, voor ouderen. Want als we van de week sterven, dan kan alleen als we een onderdaan zijn van deze koning. Ja, dan moeten we dus van koning veranderen. Nu zijn we misschien nog zelf koning. Of misschien is er iets anders koning in ons leven. He, bijvoorbeeld ons geld of ons bezit. Of onze roem of onze eer of nou, noem maar op. Of de duivel. En wie nou bij die koning wil horen, die moet van koning veranderen. En dat is nu het wonder van genade. Dan gaan al die andere koningen de deur uit. We willen er niks meer mee te maken. We worden bedroefd over dat er zo verschrikkelijke dingen in je hart leven. En de Heere, wil u nou als koning in mijn leven komen? Maar kijk, dat is nodig hè, voor de eeuwigheid. Dat de Heere in ons hart komt en dat hij koning wordt. Want als hij geen koning is en we sterven, dan is voor eeuwig te laat. Dan is het te laat. Dus hij moet in ons hart komen. Hij moet koning worden in ons leven. En dat wordt hij als wij koning af zijn. Ja, Heer, mag ik nou van die grote kudde, door uw genade, een heel klein schaapje zijn. We gaan naar onze tweede gedachte. Maar eerst gaan we samen zingen. Dat doen we op Psalm 76, vers 1 en vers 5. 1 en 5 uit 76. Thank you. beloofde koning en nu in de tweede plaats een ernstige oproep. En dat brengt ons bij de versen 9 tot en met 14. En wat is daar nou aan de hand? We gaan weer even terug naar het jaar 702 voor Christus. We zien die Assyrische dreiging. We weten achteraf dat die Assyriërs dus voor Jeruzalem hebben gelegen. En dat die met grote macht oprukken. En dan zien we hier in vers 9 geruste vrouwen. En in vers 11 geruste vrouwen. En Jesaja die gaat dan waarschuwen. Sta nou op en beef enzovoorts. Wat is er aan de hand? Wat bedoelt Jesaja eigenlijk? Nou, laat ik dat eerst even duidelijk maken. Want Jesaja wil hier waarschuwen. Moet dat dan? Is dat dan nodig? Zijn die mensen dan niet bang of zo? Nou, laat ik een heel eenvoudig voorbeeld geven. U weet allemaal, in 1940, in de meidagen, hebben de Duitsers dit land veroverd. En toen is er daarna 5 jaar een verschrikkelijke tijd gekomen, een bezetting door de Duitsers. Maar als je nou boeken leest over bijvoorbeeld begin mei 1940, of begin 1940, januari, februari, maart, en brieven die de mensen naar elkaar schreven, en in het jaar 1939 en 1938... dan is het net alsof er niks aan de hand is. En er zijn talloze mensen die zeiden ook tegen elkaar, nou ja, die Duitsers, dat is natuurlijk wel erg, en wat er met de Joden gebeurt, maar nee, er zal wel geen oorlog komen, en bij de Eerste Wereldoorlog is ook aan ons voorbij gegaan. Zelfs de minister-president die zei tegen de mensen vlak voor de oorlog, ga maar rustig slapen, want er gebeurt niks. Dus zo'n sfeer was er eigenlijk toen in 1940 in Nederland. Een sfeer van, nou ja, het is natuurlijk wel erg, maar valt wel mee. We zullen er wel aan ontsnappen. En dat is hier nou ook. Er zijn kennelijk in Jeruzalem een heleboel mensen die denken, ja, die Sanherib, dat is natuurlijk wel erg. Maar ja, die Egyptenaren, die zijn toch ook sterk. En bovendien, misschien kunnen we ook Sanherib nog wel omkopen. En dan krijg je dus een hele geruste houding van mensen die denken dat het allemaal wel meevalt. Bovendien werden die mensen, in de tijd van Jeremia was dat al zo, maar dat is vandaag toen ook natuurlijk zo, geïnformeerd door allerlei valse profeten. En die zeiden vrede, vrede en geen gevaar. En zo leefde men gerust verder. En dan krijg je dus dit soort dingen, geruste vrouwen en ja, die eigenlijk, hoewel ja, iedereen zo'n beetje die een beetje oplette kon zien dat het misging, er toch maar rustig onder doorleefde. U zegt natuurlijk, wat is dat nou toch dom van die vrouwen? Dat is toch dom als je ziet dat die Assyriërs oprukken en dat de Egyptenaren ook niet veel voorstellen en dat die macht allemaal groter wordt. Wat is dat nou toch dom? Ja. Weet u, dat waren toen domme mensen, die zijn er vandaag nog. Er zit een hele kerk vol misschien wel. Want u weet ook allemaal wel dat de oordeelsdag elke dag kan komen. En dat u van de week ook wel kunt sterven. Houdt u daar nou rekening mee? Of zegt u van nee, moet u kijken, ik ben gezond. Ik heb mijn gezin, ik heb werk, ik heb nog hele fijne plannen. We hebben vakantieplannen en we hebben allerlei andere plannen. En weet u, dat moet nog allemaal eerst gebeuren voordat we ons natuurlijk gaan bezighouden met die erge dingen waar het in de kerk over gaat. Over dood en oordeel en over wederkomst. En noem allemaal maar op. Daar hebben we nu even geen tijd voor. Nee, dat zeggen we natuurlijk niet hardop. Maar dat bewijst uw levenswandel. Dat we net doen alsof die erge dingen waar het dus in de Bijbel over gaat voor onbekeerde mensen. Dat het allemaal niet geldt. En dat de dood een soort memoriepost is in uw agenda. En dat er niet staat in 2018, ik zal dit jaar sterven. Nee, dat staat niet in uw agenda voor 2019, voor 2020, want u hoopt nog van uw pensioen te genieten. U hoopt nog fijn heel oud te worden. Als u oud wordt en ziek wordt, dan hoop u dat er goede middelen zijn. En dat u er zo nog dag na dag en jaar na jaar zo rustig verder kunt leven. De een bekeerd, de ander onbekeerd. En dat u een zorgeloze toekomst tegemoet gaat. En als u dan 90 bent en u wordt 91, nou we hopen nog weer op te knappen en we hopen 92 te worden en we hopen 95 te worden en we hopen 100 te worden en je hebt nog ouder en 101 en 102, want het is toch zo fijn hier op deze aarde. En dan gaat er wel hier een streep doorheen, want dan komt Jesaja nu al 27 eeuwen geleden. En dan komt God met een boodschap en die zegt: beeft. Word nou toch alsjeblieft eens wakker. En dan zegt Paulus in de brief aan de Efeziërs: ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. Laat u toch niet verleiden. Want die vrouwen die werden in slaap gesust door de zonde. Want dat blijkt heel duidelijk uit dit stukje. We lezen bijvoorbeeld: vele dagen des jaars zult gij beroerd zijn. Ze zijn blij met de wijnoogsten, met de inzamelingen die komen. Daar zijn die mensen mee bezig. Ja, maar je zei: alsjeblieft, hou op, man. We zijn met de wijn ook bezig. We zijn met de koren ook bezig. We kunnen al die dingen van jou er niet bij hebben. Stop er even mee. Kom er na de oogst maar een keer mee terug. Maar nu even niet. Die mensen die zijn gewoon gaan voort in hun zondige leven. En dan zegt Jesaja: maar denk erom, die oordelen die zullen komen. En het zal spoedig komen. Het zal onverwachts komen. En word nou toch alsjeblieft eens wakker. En dan stuurt de Heer Jesaja erop uit. En zo stuurt God vandaag zijn knechten erop uit. Niet om te zeggen: het valt wel mee. Of om met de mensen ja te zeggen: oh, u hebt dat en u hebt dat. En kijk, er is een brede weg, er is een smalle weg, maar er zit ook nog wel iets tussen. En dat is de weg van netheid en godsdienstigheid en van wat ervaringen die u optelt bij elkaar. En misschien, ja, als u nou heel erg uw best doet, dan vindt God dat ook wel fijn en komt het best wel met u in orde. Nou, dat staat dus allemaal niet in de Bijbel. Het is binnen of buiten. U leeft voor uzelf of u leeft voor een ander. U kent die koning of u kent hem niet. En als u hem nou niet kent, en net met die geruste mensen uit vers 9 tot en met vers 14 rustig doorleeft, dan zegt Jesaja, dan zegt God: sta op, beef, word alsjeblieft eens wakker. En dan horen we heel de schrift: bekeert u, want waarom zou het gij sterven? Ja, maar kan Jesaja dan een mens bekeren? Kan Johannes de Doper dan een mens bekeren? Nou, dat kan Johannes de Doper niet, dat kan Jesaja niet, maar dat is ook helemaal de vraag niet. Ik hoef geen mensen te bekeren. Ik kan geen mensen bekeren en ik zal ook geen mensen bekeren. Ik heb alleen de plicht om u te boodschappen dat u God zult ontmoeten. En dat dat niet kan zoals u geboren bent en dat er vanaf deze preekstoel klinkt: bekeert u, want waarom zou het gaan sterven? En dat dat gaat wegen in uw leven. En dus ja, maar dat moet God toch doen. En daar heb u wel 100% gelijk in. Maar weet u wat ik nou hoop? Dat het gaat klemmen in uw leven. En dat de dingen die we weten uit de Bijbel ook gaan klemmen in onze ziel en op ons hart. Want het mooiste vindt de duivel dat u de waarheden weet en er vervolgens niks meer doet. Zo op uw nachtkastje neer en zeggen: nou gaan we slapen. Dan bent u dubbel verloren. Weet u, gemeente, hoe dat meestal begint. En ik zeg niet dat dat genoeg is, hoor. Als God een mens bekeert, dan wordt er onrust in zijn leven. Moeten dingen gebeuren, die moeten, echt, die moeten. Maar hoe moet het? En dan gaat dat klemmen. En dan raak je in de knoop met jezelf, en dan raak je in de knoop met je agendas, en dan raak je in de knoop met van alles en nog wat. En dan schreeuwt je ziel naar God en de Heer. Er moet, maar hoe moet het? Hoe moet het alsjeblieft? Wil u me de weg wijzen? Ken u dat nou ook in uw leven? Dat u in de hoek werd gedreven. En dat u geen kant meer opkomt. Want denk erom, dat zijn niet dingen die we moeten bespreken. Zo in de trant. Ja, een mens moet dit, een mens moet dat. Zolang een mens nog praten kan, zolang is het niet van God. Geloof het gerust. God die drijft in de engte. En dan gaat dat wegen. Dan gaat dat klemmen. Dan zitten we soms heel stil. En dan schuifelen we over de aarde. En dan schreeuwt je ziel naar God. Beeft. Jesaja is geroepen om te waarschuwen. Om die mensen aan te zeggen wat nodig is. Je hebt het getrouw gedaan. De Heer wil dat gebruiken. En er is nou nog gemeente. Echt waar, zo is het ook vandaag. De Heer stuurt zijn knechten erop uit om te prediken, bekering en geloof. Met de eis van bekering en geloof. Niet met de wens of niet met de gedachte, nee, met de eis. God eist dat. En dan moet die eis in ons leven klemmen. Dat wij niet meer weten hoe het nou verder moet. En in plaats van volle handen, lege handen staan we. Heer, wil u dan geven wat u beveelt? Wilt u het schenken? En dan lees ik in Psalm 81, doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. En dan lees ik in het boek van Spreuken, die mij vroeg zoeken, die mij met ijver zoeken, die zullen mij vinden. En dan lees ik verderop in hetzelfde Spreukenboek van de opperste wijsheid. En die mij vindt, die vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heer. Dus dan geeft de Bijbel onderwijs waar nou de weg des Heeren ligt. Een ernstige en indringende roepstem. En tenslotte nog iets. Dat is onze derde gedachte. De krachtige werking van Gods geest. Vers 15 tot en met vers 20. Totdat over ons uitgegoten wordt de geest uit de hoogte. Eerst even terug naar dat jaar 702. Dat deze profetie wordt uitgesproken. Die mensen die gerust zijn of in apathie. Of die daar zo een beetje zitten. De een praat wat, de ander zegt wat. En noem allemaal maar op. En dan zegt Jesaja. Hoe zullen mensen nu tot bekering komen? En dan gaat hij dat ons vertellen. Dan gaat hij dat ons uitleggen. Maar kijk, een zondaar blijft natuurlijk wel dood. En hij vraagt en hij zoekt niet naar God. En dan gaat Jesaja dat grote wonder uitleggen wat God nou doet. En hoe dat volk nu tot bekering komt. Hoe zondaren tot bekering komen. En dan lezen we in vers 15. Totdat die mensen verstandig worden. Nee, dat leest u niet. Totdat over ons uitgegoten worden de geest uit de hoogte. Daarmee wordt in de tijd van Jesaja bedoeld de geest der genade. Dat God een opwekking, een reformatie geeft. Is er ook gekomen in de tijd van Hizkia. Ook wel onder andere koningen. En Jesaja bedoelt er in het licht van die komende koning mee. De uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag. Toen er 3000 in Jeruzalem tot bekering kwamen. Kijk, en dat brengt ons in het slot van dit hoofdstuk bij dat krachtige, onweerstaanbare werk van de Heilige Geest. Jesaja begint bij die koning. Jesaja spreekt in de tweede plaats over een aansporing. Beef, zoek, bekeert u. En Jesaja wijst er ons in de derde plaats op hoe dat nou gestalte krijgt. Nou, hoe moet de mens nou bekeerd worden? Er ligt wel een eis. En u bent ook verantwoordelijk. Maar weet u, waar een mens door genade ook achterkomt, dat die eis volledig terecht is, daar doet hij niks van af. Hij gaat ook niet zeggen, ja, kan wel een beetje minder en God, dat mens is toch dood en ja, ja, ik kan er ook niks aan doen en al dat soort dingen meer, want dat is heimelijk de schuld op God schuiven. En daar zijn we allemaal goed in, gemeente. Natuurlijk, mens schuift altijd de schuld op God. Maar doet Jesaja niet. Jesaja die erkent en die buigt. En nou het geheim en nu het wonder, totdat over ons uitgegoten wordt de geest uit de hoogte. En dan gaan we spreken over de Pinkstergeest. En dan lezen we in het slot van dit hoofdstuk een paar dingen over die Pinkstergeest. Er staan in vers 15 mooie dingen, vers 16, vers 17. Maar nou eerst eens beginnen bij vers 15. Totdat over ons uitgegoten wordt. Uitgegoten. Ja, wat denkt u dan aan? Denkt u dan aan zo'n glaasje water? Nee, hè? Dat zou wel een beetje te weinig zijn voor uitgegoten. Denkt u dan aan een klein riviertje of een greppeltje? Nee, dat denken we ook niet aan. Dan denken we aan een heleboel uitgegoten. Dan denk je aan een waterval. Die stort neer van hoog naar laag. En zo zegt de Heer, zal die geest worden uitgegoten. In grote overvloed en in grote rijkdom. Het eerste beeld dat komt. En dat uitgieten, dat is van boven. Want dat water, dat valt van boven naar beneden. Dat is altijd zo met water. Dus dat komt van de hemel, dat komt van God uit en dat wordt uitgegoten in deze wereld, zodat zondaren tot bekering zullen komen. Is dat nou geen mooie gedachte? Dat het nou niet bij ons vandaan komt, dat het niet bij mensen vandaan komt, maar dat dat nou bij de grote God vandaan komt en dat hij nou in zijn rijkdom die geest uitgiet tot bekering, wederbaring en tot heil van zondige mensen. Dus ik zou zeggen, gemeente, jongen, nou, bij God kan het. Ja, want die geest is al uitgegoten. Op de Pinksterdag, en toen werd de 3000 bekeerd, en later in de handelingen 5000. En dat werk, dat gaat gewoon door, dat zie je ook al in de handelingen. Lydia, de stokbewaarde, Efeze, Korinthe. Overal wordt een christelijke gemeente gesticht. En Paulus, de grote heidenapostel, en zo gaat dat werk voort uitgegoten. Niks staat God in de weg. Ook onze zonden niet. In de tweede plaats, als we nog eens verder lezen over die geest. De geest uit de hoogte. Je hebt een geest uit de laagte. Je hebt een geest uit de afgrond, dat is de duivel. Je hebt ook een geest uit de hoogte. En dat is de geest van God, dat is de Heilige Geest. Die komt van boven. En wat is nu een kenmerk van de Heilige Geest? Nou, waar die geest gaat blazen, daar zal hij ook werken. Dat houdt geen mens tegen. Die geest die blaast een dode zondaar zodanig dat zijn ogen opengaan. De wind blaast waarheen hij wil, gij kent zijn geluid, gij weet niet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat. Die geest blaast soeverein. Die geest blaast krachtdadig. Die geest blaast goddelijk. Gij geest, zegt Ezechiël in Ezechiël 37, kom aan en blaas in deze gedoden. Een gemeente wat wij nou niet kunnen. Dat doet die geest. Dan begint die te waaien in je leven. Soms heel eenvoudig. Soms een opmerking die je verhoort van een kind van God of van iemand anders. Soms een tekst die je leest in de Bijbel. Lydia zat in de kerk bij de apostel Paulus. En toen opende die geest haar hart, zodat ze acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Het woord van Paulus, dat ging naar binnen. Zo doet die geest dat. En hoe dicht ons hart ook zit en hoe gesloten, hoe dikke muren en grendels er ook voor zitten, die geest begint te blazen en dat hart gaat open. Dat is zo mooi in onze Dordtse leer. Dus hij opent wat gesloten is, hij verbreekt wat hard is, hij vermurmt enzovoorts. Onweerstaanbaar. Die geest uit de hoogte. Misschien zegt u, ik ben zo moedeloos, dominee. Ja, dat kan wel, als u op uzelf ziet, dan is er ook niks, geen hoop te verwachten. Dat moet u ook niet doen. U moet niet zeggen van, ja, ik ben toch een fijn mens en een kerkganger en ik voel wel eens wat en zo, dus ik heb wel eens wat hoop. Nou, dat moet u nooit hebben van uzelf, want dat is een verkeerde hoop. Ja, maar nee, niet van uzelf. Alles wat van uzelf is, dat bestaat niet voor God. Wat van God komt, dat is waar. En wat de Heere doet door zijn woord en door zijn geest, dat heeft betekenis. En daar mag u het ook alleen, en daar kunt u het ook alleen maar van verwachten. We gaan het niet van onszelf verwachten. We moeten het verwachten van die geest die blaast. Die wordt uitgegoten uit de hoogte. En dan staat er nog iets. We lezen nog maar wat verder. Dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden. En het vruchtbare veld tot een woud geacht worden. Dat is alweer zo wonderlijk. Hè? Want die geest die begint te blazen in een kale woestijn. En als de Heilige Geest nou begint te blazen in uw leven. Ja, wat denkt u nou als de Heilige Geest gaat beginnen? Hoe staat het er dan bij in uw leven? Nou, sommigen zeggen, ja, dat is een teer mens. En dat is een beetje bekwaam mens. En dat is iemand die... ja, toch wel serieus en dat is toch wel, ja. Nou zijn er natuurlijk allerlei verschillende karakters en het is niet eender hoe we leven, laten we dat goed zeggen. Het is een voorrecht als we gedoopt zijn, onder de Bijbel lezen en dat we de middelen gebruiken. Je hebt wel eens mensen die zijn in hun ijver voor de goede waarheid zodanig te zijn, nou ja, bidden en bijbelen, dat scheelt allemaal niks, heeft ook geen zin en weet ik wat allemaal meer. Die gooien met de kinderen het badwater ook nog eens een keer weg in hun verkeerde ijver. Maar dat moeten we natuurlijk nooit doen. God bindt ons aan de middelen. Hij is er niet aan gebonden, maar wij wel. Maar weet u, gemeente, als die middelen nou gaan werken in uw leven, hè, als de Heilige Geest nou in je hart binnenkomt, weet u wat u dan tegenkomt bij uzelf? Een woestijn. Een grote, kale woestijn. Waar nou niks van God te vinden is. Waar u enkel uzelf maar kunt tegenvallen. Waar u moet zeggen tegen uzelf, wee mij dat ik nou zo gezondigd heb. En dat niet voor de eerste keer, maar elke keer is die geest geblazen, dan valt er weer opnieuw licht over. Dat er in u een kale woestijn is. En dat is erg. Want zo heeft God ons niet geschapen, zo zijn we door de zonde geworden. En dat wordt ook een groot, diep verdriet. Dat we nou zulke erge zondaren voor God zijn geworden, dat we daarmee God onteren en beledigen. En dan gaat die Heilige Geest daar water in uitstorten in die woestijn. En wat gebeurt er nou in de gewone woestijn als het daar gaat regenen? Dan wordt zo'n woestijn vruchtbaar. En wat gebeurt er in die geestelijke woestijn als die Heilige Geest daar dat geestelijke water op laat vallen? En dan komen daar de vruchten tevoorschijn. En dat zijn de vruchten van geloof, hoop en liefde. Dat zijn de vruchten van verlangen. Dan zeg je, zou er met die jongen wat aan de hand zijn? Zou er met dat meisje wat aan de hand zijn? Zou er met die man wat aan de hand zijn? En soms dan merk je dat nog niet zo direct, maar langzamerhand op huis begint iets wat te vertellen. Zo zou het voor mij nog kunnen, dominee. En ik vrees dat ik te lang gezondigd heb. Maar zou het nog kunnen? Dan komen er andere gesprekken en dan komen er van die vruchten. Dan komt er een begin van dat nieuwe leven. Het is allemaal pril hoor, heel pril. Maar dat gaat de Heilige Geest dan verder uitwerken. Aan de hand van de drie stukken. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Bij ieder van Gods kinderen is dat weer een klein tikkeltje anders. Alleen die drie dingen worden allemaal geleerd. En weet u wat nou zo mooi is en zo rijk? Dat de Heilige Geest dat begint en het ook voortzet. En wat is nou dat voortzettende werk van de Heilige Geest? En daar wil ik dan mee eindigen en dan gaan we stoppen. Kijk, in het begin is alles nog een klein beetje teer. En dan kunnen we de dingen dan maar nog niet zo goed ook onderscheiden. Als de Heer nou wat doorwerkt. Als de Heer nou wat, als die persoon van de Heer Jezus wat meer gestalte krijgt. Ja, dan word je steeds geloviger. En dan wordt het ook steeds fijner om de Heer te dienen enzovoort. Pas op. Pas nou maar op. Maar koning Jezus die zegt, zo iemand achter mij wil komen, die nemen zijn kruis op dagelijks en volgen mij. Is dat nou een fijn leven? Als je vroeger in Israël een man met zo'n dwarsbalk zag lopen, die dus naar de kruispaal ging, dan wist je die man die gaat zijn dood tegemoet. Dat is nu dat wonderlijke van dat werk Gods. Dat je meer en meer de dood tegenkomt in jezelf. Dat je meer en meer gaat walgen van jezelf. Dat is geen sombere, zware domineespraat. Dat is nu de weg die de Heer inslaat en die je bij al de apostelen en al de brieven terugvindt. God die breekt zondaren af. Ik heb vanmorgen gezegd, bij de rouwdienst, en dat was ook bij mevrouw de Niet. De Heer is net een beeldhouwer. En als je nou aan een beeldhouwer, een stuk marmer, en dan gaat hij een beeld uitmaken. En als je nou aan zo'n beeldhouwer vraagt, wat is dat nou precies, een beeld maken? Een man, een groot beeld van iemand. Dan zegt die beeldhouwer, dat is heel simpel, alles weghakken wat geen beeld is. Wat doet God nou als je zondaar bekeert? Dan gaat u een zondaar vormen naar dat beeld van Christus. En wat doet dan die grote beeldhouwer? Die haakt alles weg wat niet op Christus lijkt. Alles gaat eraf. Haakt alles weg wat geen beeld is. En dat doet soms heel veel pijn. Maar zo bouwt nou die grote God. Dat grote Godsgebouw. En zo werkt die geest. Zodat nou de naam van de zaligmaker. En zijn eer en zijn roem. Zal schitteren. Zal klimmen uit het stof. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Mijn loof hem vroeg en spa. De wereld hoor en volg mijn zang. Met amen, amen, na. Amen. Slotzang, gemeente, psalm 84, het tweede vers. Wel, zelfs in de muzenhuis, o Heere, wat er verder volgt. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.